De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
New Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
Welkom. Bij mij in de studio gaan we praten over het mobiliteitsbudget. De toekomst van werk en reizen. Wat is het mobiliteitsbudget nou precies? En hoe zit het met de pseudo-eindheffing? Hoe krijg je als management ook medewerkers mee in de veranderingen? Jos Hollestel is bij mij te gast. Hij is directeur en expert mobiliteitsbeleid bij En Morgen. Een adviesbureau die zich bezighoudt met de visie tot en met de implementatie. Zodat de gemaakte plannen ook echt gerealiseerd zullen worden.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Jos, van harte welkom hier in de studio. Voor de tweede keer dat je hier bent. We gaan het vandaag specifiek hebben over mobiliteitsbudget. De toekomst van werk en reizen. Nog even terug naar En Morgen. Want jullie zijn een adviesbureau. Maar niet alleen dat. Jullie gaan van visie tot implementatie.
Ja, klopt. We zijn inderdaad een adviesbureau. We zijn inmiddels met 44 collega's. En wij houden ons bezig met allerlei mobiliteitsvraagstukken. En we helpen inderdaad bij het vormen van een visie. Of dat nou is voor een bedrijf dat een mobiliteitsbeleid wil hebben. Of voor een overheid, zoals een gemeente die bezig is met een hele grote woningbouwopgave. En hoe zorgen we nou dat mijn bewoners nog op een goede manier hier kunnen komen. Dat ik die woningbouwopgave kan gaan realiseren. Nou, daar helpen we eigenlijk door heel het proces mee. Dus inderdaad van visie, maar ook echt bij de realisatie. En juist in die realisatie onderscheiden we ons. Dus we zijn niet een adviesbureau wat met een heel dikke PowerPoint komt en zoek het zelf maar uit. Maar we gaan ook zorgen dat, nou, neem dit geval, dat zo'n mobiliteitsbudget ook echt gaat werken.
Letterlijk ook zichtbaar is eigenlijk op de straat.
Ja, dat willen we.
Wat is mobiliteitsbudget precies? Als ik die vraag nu zo stel, dan denk je van ja, dat weet iedereen toch wel. Maar we gaan nu echt inzoomen, want daar is van alles aan de hand rondom dat mobiliteitsbudget. Het heeft ook met de transitie te maken eigenlijk, waar we middenin zitten. Hoe zou jij het omschrijven als iemand het toch vraagt als leek?
Ja, goede vraag, want het mobiliteitsbudget is echt een soort iets waar iedereen een eigen invulling aan geeft. Dus het is ook nergens afgebakend wat het precies is. Als je het aan mij vraagt, is een mobiliteitsbudget een zak met geld waar een medewerker zijn zakelijke en woonwerkreizen mee kan gaan doen. Veelal toegepast als alternatief voor de leaseauto. En hoe dat dan is ingevuld, dat verschilt weer enorm per werkgever en de ambities die je hebt. Waarbij je in ieder geval minimaal zou moeten zorgen als werkgever dat je het fiscaal optimaliseert. Dus dat er zoveel mogelijk van dat budget ook daadwerkelijk netto naar die medewerker toe gaat. En dat het niet zo is dat de helft van het budget door de fiscus wordt afgerond.
Want wat kan bijvoorbeeld een medewerker dan besluiten om een auto te kopen van dat budget?
Ja, nee, ik denk dat is al interessant. Dus op het moment dat je je vergelijkt het met een leaseauto. Bij een leaseauto heb je een bijtelling, mogelijk een eigen bijdrage. Dus ook een leaseauto is al snel best wel een kostbaar ding wat zeg een paar honderd euro per maand zou kunnen kosten. Nou, als je nou dat norm leasebedrag hanteert, stel je mag een leaseauto uitzoeken van 800 euro per maand, dan zou je in de meest simpele vorm van een mobiliteitsbudget zou je kunnen zeggen, die 800 euro, daar maken we een budget van. Dan heb je zeg 800 euro in de maand te spenderen voor je mobiliteit. Nou, daar komt dan ook de fiscus om de hoek kijken. Want op het moment dat je dat gelijk uitkeert, dan steekt eerst de fiscus de vinger op en zegt, nou, dat vinden we loon. Dus je houdt nog 400 euro over. Dus daar moet je slim vormgeven. Maar uiteindelijk, als je dat dan inderdaad zo slim vormgeeft, de juiste fiscale elementen inbouwt, hopelijk ook duurzame prikkels inbouwt, dat de medewerker ook gestimuleerd wordt om duurzaam te reizen, dan heb je best wel een mooi potje waarmee je inderdaad een auto zou kunnen aanschaffen, een private lease auto zou kunnen aanschaffen, of juist medewerkers stimuleert om en met het OV te gaan, met de fiets te gaan. Helemaal als je dat dan afzet tegen, zeg, anders ben je 300 euro of 400 euro per maand kwijt voor die lease auto. Nou, dat is ook bijna 5000 euro per jaar. Met een mobiliteitsbudget ontvang je 7000 euro per jaar. Er zit 13.000 euro verschil in. Nou, daar kun je echt wel je mobiliteit voor vormgeven.
Ja, dat is dus ook eigenlijk, is dat het wezenlijke verschil als je het zou moeten omschrijven met gewoon een reiskostenvergoeding?
Ja, een reiskostenvergoeding, dat is inderdaad gewoon een budget per kilometer. Hè. Dus zeg vaak die 23 cent die netto is vrijgesteld, die je kunt vergoeden. En ja, daar ga je geen auto van betalen. Nee. Daar ga je ook
maar
geen...
dat is gewoon functioneel eigenlijk. Welke afstand leg je af? Of wat gebruik je met openbaar vervoer? Of eventueel andere alternatieve vervoersmiddelen als fietsen enzovoort? Dat is het eigenlijk, toch?
Ja, dus die reiskostenvergoeding is heel plat. Die vergoedt de variabele kosten die je hebt voor het gebruik van de auto, voor het gebruik van het openbaar vervoer. En een leaseauto die vergoedt natuurlijk alles. Daar zit de verzekering bij, daar zit de pechhulp zit erbij, daar zit alles in. En betaal je als je het privé gebruikt ook een bijtelling voor. En dat budget, dat zit eigenlijk dan tussen die leaseauto en die reiskostenvergoeding in. Hè? Dus ja. En als je dan slim zo'n budget...
Flexibel dus ook, dat betreft.
Ja, ik denk dat een budget heel erg aanspreekt bij medewerkers die graag flexibiliteit hebben. Dus die inderdaad graag zelf keuzes willen maken. Dus dat het heel erg aanspreekt bij medewerkers zeg, in stedelijk gebied. Die zeggen, ja, een auto, ik zit 3, 4, 5 jaar te wachten op dat ik überhaupt hier mag parkeren in mijn straat. Dat ik die mogelijkheid heb. Dus dat lukt niet. Dus daar is het enorm interessant voor. En er gaat dus een en ander veranderen in de wetgeving. Ja. Vanaf 2027, waardoor er ook wel echt een financiële push gaat ontstaan om naar andere keuzes te gaan maken.
Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even terug naar waarom die organisaties nu allemaal overstappen. Want dat gebeurt eigenlijk best wel op grote schaal. Ze stappen allemaal over op mobiliteitsbudget. Waarom is dat?
Ja, dus ik denk dat het mobiliteitsbudget een beetje in opkomst is geraakt. Er wordt al heel erg lang over gepraat. Ook sinds dat ik aan het werk ben. Mijn eerste baan die ik had, die ging al over mobiliteitsbudget. Dus we praten er heel erg over. Het werd nog relatief weinig gebruikt. Dus ik denk dat we sinds corona echt wel een push hebben gezien dat er meer budgetten, dat er meer van mobiliteitsbudgetten gebruik wordt gemaakt. Omdat er ook een deel van die lease-rijders veel minder is gaan rijden. Dus op het moment dat die 2, 3 dagen in de week thuis zaten, zaten ze ook te rekenen. Ja, ik betaal wel heel erg veel voor die leaseauto. Zou ik dat niet anders in kunnen gaan vullen? Dus we hebben gezien, eigenlijk de afgelopen jaren hebben we vooral gezien dat de berekenende medewerker die relatief weinig kilometers maakt, die is wel verleid richting dat mobiliteitsbudget. Maar zegt de zakelijke veelrijder, ja, die zien we echt nog in de leaseauto. Steeds vaker in een elektrische leaseauto. Ja,
want dat moet eigenlijk ook. Wat betreft de wetgeving, daar zie je dat de overheid wel echt op dit moment aan het pushen is, hè?
Ja, we sluiten bijna een soort periode af waarin de elektrische zakelijke rijder enorm in de watten is gelegd. Hè, met hele lage bijtellingen, 4%, 8%. Inmiddels gaan we vanaf 1 januari 26 naar 22%. Maar daar houdt het niet bij op. Er komt ook een zogenaamde pseudo-eindheffing. In het jargon wordt die ook, in de vakmedia wordt die ook af en toe de strafheffing genoemd. En dat betekent zodra jij als werkgever vanaf 2027 nog een zakelijke auto aanbiedt aan je medewerkers die ook privé wordt gebruikt. En privé is ook woon-werkverkeer, dus dat is al heel snel. Dan betaal je als werkgever daar 12% over de cataloguswaarde over. Dus over de fiscale waarde van die auto. En dat gaat al snel zeg over zo'n €5.000 extra per jaar die een fossiele leaseauto dan gaat kosten.
Heeft dat te maken met puur fossiel of is het ook elektrische auto's die onder die heffing vallen?
Nee, het gaat puur over fossiele auto's. Dus auto's met een uitstoot.
Dus dat is dat pushje eigenlijk waar we net over hadden. Die auto wordt echt gewoon overal de markt uitgedrukt als het ware.
Ja, dus die, waar we de overheid voorheen vooral met de wortel bezig was. Hè, met lage bijtellingen zie je dat nu toch die stok ook komt. Doordat er inderdaad, nu ongeveer van de nieuwe leaseauto's is de helft volledig elektrisch. Dat is eigenlijk al hartstikke mooi. Met deze heffing zal dat een stuk hoger worden. Alleen komen dus werkgevers voor de keuze te staan. Ga ik nu een volledig elektrische auto aanbieden? Ik denk dat een heel groot deel daarvoor zou gaan kiezen. Maar dat er ook werkgevers zijn die zeggen van, ja, mijn medewerkers zitten daar niet op te wachten. Ik ga iets anders aanbieden. Ja. En dan komt dus dat mobiliteitsbudget weer om de hoek kijken.
Want die hogere bijtelling die gaat ook gelden. Dus los van of je nou fossiel of elektrisch rijdt. Die komt naast die pseudo-eindheffing. Mm-hmm. Dan naar dat mobiliteitsbudget in de praktijk. Want dat wordt dus langzaam maar zeker een hele belangrijke speler in het krachtenveld. Want dus eigenlijk is dat de manier om al die eindheffingen die er aankomen, al die andere extra heffingen te ontlopen.
Ja, op het moment dat je dus niet met die eindheffing in aanmerking wil komen als werkgever betaal die, of niet inderdaad met die hogere bijtelling als medewerker, dan kun je naar dat mobiliteitsbudget overgaan. Voorheen werd dat dus vooral gedaan door de relatief collega's die relatief weinig kilometers maakten. Maar door deze wat meer push richting elektrisch, die pseudo-eindheffing, zullen het ook steeds vaker de zakelijke veelrijders zijn die keuzes gaan maken en dan zullen kiezen voor een mobiliteitsbudget. En daar vind ik het ook interessant worden. Want ook zo'n mobiliteitsbudget, daar kun je als werkgever nog best wel duurzame keuzes in maken. Dus je kunt echt nog wel medewerkers verleiden om daarmee vaker met de trein te gaan. Of stimuleren om ook alsnog wel een duurzame auto te gaan rijden. Dus op het moment dat je het mobiliteitsbudget aanbiedt als een soort van kale zak met geld, waar je misschien wat fiscale optimalisatie in hebt aangebracht, zul je zien dat medewerkers minder duurzaam reisgedrag gaan vertonen.
Ja, en dan heb je OV, fiets, thuiswerkdagen. Zijn allerlei dingen die je kan toepassen om dat mobiliteitsbudget zo optimaal mogelijk in te regelen. Wat zijn de fiscale regels voor HR? Waar moeten zij op letten?
Ja, interessant is dat mobiliteitsbudget is geen fiscaal begrip. Dus dat bestaat in Nederland niet. Dus in België is dat bijvoorbeeld wel zo. Dus het mobiliteitsbudget is eigenlijk geladen met alles wat nu ook al mogelijk is. Dus zeg die 23 cent per kilometer. Ja, dat is een van de bouwstenen die je gebruikt om zo'n mobiliteitsbudget op te bouwen. Het kosteloos kunnen vergoeden van openbaar vervoer is een van de bouwstenen die je gebruikt om zo'n mobiliteitsbudget op te bouwen. Dus het bestaat eigenlijk uit allemaal kleine Lego steentjes die nu al beschikbaar zijn, maar die je slim gaat combineren. En waarbij je dus als werkgever vooral moet gaan kijken, ja, wat vind ik nu belangrijk? Wil ik nou het mobiliteitsbudget aanbieden aan mijn medewerkers als alternatief voor die elektrische auto? En vind ik het prima dat mijn medewerkers heel vervuilend reisgedrag gaan vertonen? Nou, ik ik ben zelf pro-duurzaamheid, dus dat zou ik niet graag zien. Vind je duurzaamheid dus ook belangrijk als organisatie? Dan kun je ook in dat mobiliteitsbudget keuzes maken. Ik heb bijvoorbeeld bij een bank hebben we zo'n mobiliteitsbudget vormgegeven. En op het moment dat je daar met een elektrische auto rijdt, ontvang je een hogere vergoeding per kilometer binnen dat mobiliteitsbudget dan wanneer je voor een fossiele auto kiest.
Ja.
Ik heb voor een verzekeringsmaatschappij een budget vormgegeven. En daar kon je het totale budget van een jaar kon je vooruit betaald krijgen als je met dat budget een elektrische auto aanschaft. Dus er zijn je allerlei keuzes en prikkels te maken in dat budget die ook nog gaan zorgen dat medewerkers duurzame keuzes maken, maar wel die vrijheid en die flexibiliteit ervaren die je mobiliteitsbudget heeft.
Dan van het invoeren naar het administratieve werken. Die twee vragen bij elkaar gesloten. Hoe werkt dat invoeren? Wat zijn de valkuilen daarbij?
Ja, als je kijkt naar de valkuilen van het invoeren, dan zit die vooral in de administratieve bewerkelijkheid. Hè? Dus je wil een budget hebben dat zowel voor medewerkers eenvoudig is als voor de organisatie. Nou geloof ik ook wel dat het bijna niet zo eenvoudig is voor de medewerker als een leaseauto. Dus je hebt een auto, je hebt een tankpas en dan komt het verder wel goed. Bij een mobiliteitsbudget moet je iets meer gaan doen.
Je moet dan vaak denken aan een mobiliteitspas, toch?
Ja, dus je hebt snel iets van een mobiliteitspas als je wil dat je medewerkers ook met het openbaar vervoer gaan. Je krijgt al snel ook iets van een kilometerregistratie. Want vaak als ik een mobiliteitsbudget vormgeef voor een werkgever, dan bestaat het uit twee componenten. Dus het bestaat uit een variabel gedeelte per kilometer. Dus stel, daar geef je 23 cent per kilometer. Nou, dat moet je registreren. Voordeel daarvan is dat je dan ook heel dat gedeelte, als je dat goed geregistreerd hebt, onbelast uit kunt keren. En je hebt dan nog een vast gedeelte per maand. Nou, dat is vaak belast. Maar ook uit dat belaste deel kun je weer allerlei slimme dingen gaan doen. Dus inderdaad, zodra een medewerker privé reist met de mobiliteitskaart, zou je dat uit dat vaste deel kunnen halen. Zodat je dat allemaal verrekent voordat je afrekent met de fiscus.
Ja.
Nou, en daar zit natuurlijk het risico voor een heel administratief ingewikkelde Excel-sheets en ingewikkelde bonnetjes die je aan het verzamelen bent voor de medewerker en voor de HR-afdeling. En daar zie je dat er steeds meer service providers opstaan die dat heel goed kunnen ontzorgen. Die zorgen dat die medewerker en in één systeem zijn kilometers kan registreren en een mobiliteitskaart krijgt. En wellicht, als die medewerker daar behoefte aan heeft, een deelauto kan gaan reserveren. Dat het allemaal wordt verrekend met het mobiliteitsbudget. En dat je als HR-afdeling een signaaltje krijgt wat je per maand per medewerker uit moet keren.
En daarbij draagt allemaal bij aan de duurzaamheidstransitie. Want dat is eigenlijk toch al waar het om begonnen is. Ook dus bij aan reductie van CO2-uitstoot. Dat willen bedrijven ook kunnen laten zien.
Ja, dat is voor bedrijven is dat belangrijk. En daar zit denk ik ook het risico van het mobiliteitsbudget. Want als we naar CO2 kijken, is bijna niet zo duurzaam als een elektrische leaseauto. Dus daar, zodra je dat aanbiedt aan je medewerkers, ben je enorm veel aan het reduceren. Zodra je een medewerker een mobiliteitsbudget biedt als alternatief voor die leaseauto, zitten daar dus best wel risico's in dat die medewerker daar een mooie 8 jaar oude Volvo van koopt en spekkoper denkt te zijn en heel veel geld overhoudt. Ja, en dan, dat is niet heel erg goed voor je CO2. Dus daar moet, als je dat belangrijk vindt, moet je daar dus in dat mobiliteitsbudget de juiste keuze gaan maken.
Vroeger klinkt wel overdreven, maar goed, 20 jaar geleden werden jonge talenten getrokken met een leaseauto. Puur fossiel, want elektrisch was er nog niet. Hoe zit dat nu eigenlijk?
Nou, dat zie je ook nog wel. We hebben heel vaak soort van mooie sprookjes verteld aan elkaar dat die jonge generatie helemaal niks meer om leaseauto's geeft.
Maar helpt het nog bij het aantrekken van jonge mensen?
Het helpt zeker nog, maar ook een mobiliteitsbudget. Wat we vooral zien is dat je als werkgever, als je aantrekkelijk wil zijn, dat je keuzes aan moet gaan bieden. En dat alleen die leaseauto, dat is voor een deel van de medewerkers echt heel erg interessant. Maar wil je het echt aantrekkelijk maken, zorg dan dat ook een medewerker kan kiezen voor een budget. Zorg dat de medewerker wellicht kan kiezen voor een OV-kaart die ook onbelast privé gebruikt kan gaan worden. Dus we zien vooral dat werkgevers bredere paletten aanbieden om een groter deel van die potentiële beroepsbevolking aan te spreken.
Dan naar de verandering. Stel je voor, er zijn natuurlijk veel bedrijven in transitie of spreken erover.
Mm-hmm.
Maar hoe krijg je nou draagvlak binnen zo'n organisatie om uiteindelijk iedereen mee te krijgen in die verandering die er vroeg of laat toch moet gaan komen? Zeker als je kijkt naar de pseudo-eindheffing, allerlei andere belastingen die opgedreven gaan worden de komende jaren.
Wat je ziet is dat inderdaad die fossiele leaseauto, die zal echt een heel stuk minder aangeboden gaan worden. Dus medewerkers krijgen daar echt wel mee te maken als die pseudo-eindheffing wordt ingevoerd. Dus dan zie ik vooral voor me dat medewerkers een keuze krijgen. Of je gaat naar een volledig elektrische auto, of je kiest voor een mobiliteitsbudget. Dus al een keuze aanbieden helpt natuurlijk al. Maar zeg voor die medewerker die al voor de 8e keer in zijn carrière de nieuwe Passat uitkiest. Daar zal het best wel pijn doen.
Ja, maar ook de bijtelling gaat omhoog.
Ook de bijtelling gaat omhoog. Maar goed, het lastige is, daar heb je als werkgever op zich niet heel veel invloed op. Dat maakt het ook makkelijk dat je zegt, weet je wat, je kan voor die auto kiezen. Hebben we dit pakketje voor. We hebben ook voor jou een pakketje gemaakt mobiliteitsbudget. Dus vind je die bijtelling niet in verhouding staan tot het privégenot wat je hebt. Kun je voor dat mobiliteitsbudget kiezen.
Nee, je kan dus eigenlijk ook kiezen voor een goedkopere auto. Die ook voldoet aan de voorwaarden, maar een lagere bijtelling heeft. Dat is eigenlijk ook wat er mee bewerkstelligd wordt, toch?
Ja, dus dat zou je ook kunnen doen. Hè? Dus stel, je hebt het voorbeeld van iemand die een enorm leasebedrag heeft voor 800 euro. Zou je die medewerker ook kunnen verleiden? Nou, stel, je kiest voor een compactere auto die maar 500 euro kost. Dan kun je ook die 300 euro verschil zou je ook uit kunnen keren. Die medewerker heeft waarschijnlijk lagere bijtelling, omdat ook die cataloguswaarde lager ligt. Dus daar zitten ook allerlei optimalisaties die die werkgevers ook wel ziet maken.
En hoe wordt die vermindering van uitstoot gemeten? Want dat moet je natuurlijk doen. Je moet het administratief bijhouden. Is dat makkelijk om te rekenen?
Ja, op zich is het voor leaseauto's eigenlijk best wel makkelijk. Want iedere leaseauto heeft een tankpas of een laadpas. Dus daar staat exact op hoeveel liters er getankt zijn. Of hoeveel kilowatten er zijn geladen. En die kun je heel makkelijk omrekenen. Er geldt ook voor grotere werkgevers geldt er een registratieverplichting. Dus daar wordt ook... moet je jaarlijks aangeven hoeveel kilometers jouw medewerkers rijden met een leaseauto. Wat voor type leaseauto dat is, een fossiele of een volledig elektrische. En daar zitten ook weer standaard omrekenfactoren in. Dus op zich het omrekenen naar CO2-uitstoot, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Ik zie vooral medewerkers voor me die net een mooie Caravan hebben gekocht. Die dachten daar nog 10 jaar lang mee naar Spanje te kunnen gaan rijden. En zometeen geen zin hebben in een elektrische auto. En ja, en die werkgever gaat als die pseudo-eindheffing er komt, echt niet nog een fossiele auto aanbieden. Want daarmee zijn de kosten voor die werkgever gewoon 2 keer zo hoog als nu.
Ik denk dat elke luisteraar, elk bedrijf die hiernaar luistert, weet dat vaak bedrijven zijn die niet allemaal automatisch aan iedereen een leaseauto aanbieden. Mm-hmm. Hoe is dat te rechtvaardigen eigenlijk? Hè? Je kan heel makkelijk zeggen, ja, alleen managementteams die kunnen van die pool gebruik maken. Gewone medewerkers tussen aanhalingstekens. Die hebben dat mobiliteitsbudget ter beschikking. Daar zit het verschil. Hoe kan je dat rechtvaardigen? Hoe kan je dat uitleggen op het moment dat je de nieuwe visie ontwikkelt voor een bedrijf?
Ja, dat is een hele goede vraag. Vaak, we zien inderdaad dat je in de regel heb je 2 groepen medewerkers. Hè? Je hebt de medewerkers die recht hebben op een leaseauto. En die worden in mijn ogen over het algemeen best wel in de watten gelegd. Hè? Natuurlijk heb je te maken met een eigen bijdrage, maar in ieder geval met een bijtelling. En je hebt medewerkers die dat allemaal niet hebben en die moet het vaak maar zien te redden met zeg 23 cent per kilometer en misschien nog een leasefiets of iets anders. Maar als je kijkt wat kost medewerker 1 per kilometer, dan is dat misschien wel 50 cent. En die andere medewerker die kost per kilometer 23 cent. Dus er zit een enorm verschil in wat je uitgeeft. Dus daar vind ik het ook interessant om als je zo'n nieuwe visie maakt, ook goed te kijken. Wat doen we nou voor die medewerkers die geen recht hebben op die leaseauto? En daar zitten ook nog best wel wat keuzes die je kunt maken. We zien bijvoorbeeld afgelopen 2 jaar is het een stuk eenvoudiger geworden om medewerkers ook fiscaal onbelast privé te laten reizen met het openbaar vervoer. Dus op het moment dat je een OV-kaart ook maar voor een klein deel zakelijk gebruikt, mag je alle ritten die iemand maakt in het weekend, in de avonden, uren, mag je onbelast vergoeden aan die medewerker. Nou, daar kun je ook al best wel veel mee doen. En daar kun je het gat mee verkleinen tussen de leaserijder en de niet-leaserijder. Of je dat nou volledig uitkeert, dat privé gebruikt, wat je zegt, nou dat gaan we slim fiscaal optimaliseren. Dat halen we dan van het bruto salaris af. Maar daar zitten ook allerlei mogelijkheden. Of bijvoorbeeld de leasefiets is enorm in opmars. Dus ook daar kun je als werkgever een grotere eigen bijdrage of een grotere bijdrage in doen. Zodat ook dat contrast tussen die leaserijder en die niet-leaserijder wat kleiner wordt. En het begint ook helemaal bij uitlegbaarheid. Waarom hebben medewerkers een leaseauto? Vaak zit daar een kilometercriterium in. Ik zie in de praktijk dat sinds corona, als mensen zoveel thuiswerken en die werkgevers ook maar een beetje door de vingers kijken en zeggen, ja, je rijdt misschien geen 20.000 kilometer meer, maar je bent wel een hele fijne collega. Ja, en dan gaat er wel een soort van onrechtvaardigheidsgevoel ontstaan.
En zijn dat dan ook direct de risico's die je hiermee benoemt als het gaat over het invoeren van een mobiliteitsbudget? Of wat zijn daar de risico's nog meer?
Ja, ik denk dat er een aantal risico's in dat mobiliteitsbudget zitten. Om te beginnen is het, denk ik, moet je heel goed uitleggen wat het is. Wat levert het jou als medewerker op? Welke keuzes kun je maken? En dat vraagt gewoon wat meer uitleg dan zeg die leaseauto die standaard is. Ja. Dus zeg een medewerker, je maakt het hartstikke interessant. Je zou zelfs bij de loonstrook een bijlage kunnen doen. Stel je had voor het mobiliteitsbudget gekozen, had je dit als salaris gekregen. Hartstikke interessant. Maar gaat dan de medewerker volgens een private leaseauto rijden? Ja, dan moet hij wel weten dat het ook weer effect heeft op die hypotheek die hij mogelijk wel of niet kan aanvragen. Dus je moet heel goed uitleggen wat de keuzes zijn, wat voor consequenties dat heeft. De risico's komen ook bij een medewerker te liggen. Met die lease-out liggen eigenlijk alle risico's vooral bij de werkgever, bij de leasemaatschappij. Ja, en gaat een medewerker met een mobiliteitsbudget, rijdt die zijn auto in de prak, is niet goed verzekerd. Ja, die heeft niet een week later een nieuwe auto. Dus je verschuift de risico's, dus dat moet je goed uitleggen. Je moet goed naar die administratie kijken. Ik denk dat heel erg belangrijk is. En je zult goed moeten gaan rekenen. Hoe zorg ik nou dat het mobiliteitsbudget ook financieel aantrekkelijk is? Hoe zorg ik dat ik het optimaliseer dat van de kosten van het budget niet de helft naar de fiscus gaat. Dat ik vooral zorg dat het bij die medewerker belandt. Dus dat zijn een aantal keuzes die je moet maken.
Tot slot vraag. Gaan mobiliteitsbudgetten, denk je, de traditionele leaseauto's vervangen?
Ja, ik denk dat we in 2027, als die pseudo-eindheffing er echt komt, dan zullen we een enorme opmars gaan zien van mobiliteitsbudgetten. Wel is het zo dat er nu, nou, voor mij zijn er 850.000 zakelijke leaseauto's, dus personenauto's. Ja, die gaan echt niet allemaal in een mobiliteitsbudget veranderen, want die leaseauto biedt ook gewoon heel veel zekerheid, veel comfort. Maar een deel daarvan gaat zeker van het mobiliteitsbudget gebruiken.
Dankjewel voor een inkijkje in mobiliteitsbudgetten, de veranderingen die er aankomen binnenkort in 2027, met name die pseudo-eindheffing en de verhoging van de bijtelling. Jos Hollestellen, van Eindmorgen.
Ja, yes, graag gedaan.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.